De gemeente werd verzocht te willen zingen van Psalm 119 en daarvan het 32e vers. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. O Heer, hoe wordt uw goedheid ooit volprezen? Gij doet op aard aan alle schepselen wel. Och, weet ik in uw wetten onderwezen. We noemen het 32e vers van Psalm 119. Vervolgens willen we lezen uit 1 Samuel 19, van vers 1 tot en met 8. Derhalve sprak Saul tot zijn zoon Jonathan en tot al zijn knechten om David te doden. Doch Jonathan, Sauls zoon, had groot welgevallen aan David. En Jonathan verkondigde het David, zeggende: mijn vader zoekt u te doden, nu dan, wacht u toch des morgens en blijf in het verborgen en versteek u. Doch ik zal uitgaan en aan de hand mijn vader staan op het veld, waar gij zult zijn en ik zal van u tot mijn vader spreken en zal zien wat het zij, dat zal ik het u verkondigen. Zo sprak dan Jonathan goed van David tot zijn vader Saul. En hij zeide tot hem: de koning zondige niet tegen zijn knecht David, omdat hij tegen u niet gezondigd heeft, en omdat zijn daden voor u zeer goed zijn. Want hij heeft zijn ziel in zijn hand gezet, en hij heeft de Filistijn geslagen. En de Heer heeft een groot heil aan het gans Israël gedaan. Gij hebt het gezien en gij zijt verblijd geweest. Waarom zoudt gij dan tegen ons schuldige bloed zondigen, David zonder oorzaak dodende? Saul nu hoorde naar de stem van Jonathan, en Saul zwoer: zo waarachtig als de Heer leeft, hij zal niet gedood worden. En Jonathan riep David, En Jonathan gaf hem al deze woorden te kennen. En Jonathan bracht David tot Saul. En hij was voor zijn aangezicht als gisteren en eergisteren. En hij werd wederom krijg. En David toog uit en streed tegen de Filistijnen. En hij sloeg hen met een grote slag. En zij vloden voor zijn aangezicht.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en nooit laat varen de werken zijner handen. Genadig, barmhartigheid en vrede worden u geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere, door den Heilige Geest. Amen. Zoeken wij het aangezicht des Heeren. Ach, Heere, in besef van de hoogheid uwer majesteit en de onkreukbaarheid van uw goddelijke deugden, en mocht het wezen in de inleving van onze totale verlorenheid en verdorvenheid, mocht u ons door genade verlenen, door de kracht van dat dierbare geloof, die versen, een levende weg in het bloed te benodigen, opdat wij een bestaan voor u de Heere zouden hebben, wanneer we vanavond ons stellen voor uw heilig aangezicht, en met de gemeente zo we hier zijn opgekomen, en met deze doophouders, indien het u behaagt om het woord uwer waarheid te beluisteren, te ontvouwen, en de rijke beduiding te leren kennen van dat wonderlijke sacrament dat heenwijst dat alleen in het bloed van het Lam de ware rechtvaardiging en heiliging is en de enige plaats gekend wordt dat uw gemeente zou kunnen voorbijgaan. Het is niet uit te drukken in woorden wie u zijt, want de heilige engelen, ze wisten er geen raad mee, maar hebben wel doorleefd: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En ook uw knecht Johannes, toen hij iets van de heerlijkheid zag, viel als dood aan uw voeten. Het is ook niet uit te drukken wat de mens is en blijft naar alles wat u in het leven hebt verheerlijkt. Knecht Paulus is nooit verder gekomen dan ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen van een lichaam der zondig en des doods? Zou het u kunnen behagen, Heer, om uw woord vanavond stellend in de handen van de Heilige Geest het dienstbaar te stellen, dat er vanavond mensen, kinderen van dood levend werden gemaakt, afgesneden van die oude wortel Adam en ingezet in die levende wortel Christus. Knecht Paulus zei het, dat hij tegen natuur was ingeënt. En dan zou u als de grote wijnstok dranken, voeden, bewaren en onderhouden. Moge u ook te nederwerpen wat zich tegen u verzet. Want eenmaal heb u gesproken van uw gemeente, dat ze een plaats was bereid in de woestijn. En u David heeft voorgezongen, en die rusteloos mijn val, wreed en vrevelmoedig zoek. Dan is het toch de doorleving dat uw gemeente hier op aarde is als een nachthut in de komkommerhof, als een eenzame mus op het dak en een roerdomp in de woestijn. En in de inleving van eigen krachteloosheid en waardeloosheid te moeten ervaren dat er geen krachten zijn tegen zo'n grote menigte. Maar dan ook te weten dat u, die eenmaal uw gemeente voor uw rekening nam, getuigd, mijn oog zal op u zijn. En ik zal raad geven en hij zal leiden dat zacht gemoed in het effen recht des Heren, die hem nederig valt te voet, zal van u uw wegen leren. De leidingen die u komt te houden, ze zijn zo verborgen. En ach, Heere, mens weet niet eens dat die mens is. Tenzij dat u hem doorleeft, doet ervaren wat het betekent om uit uw goddelijke handen te zijn voortgekomen, versierd met uw goddelijk beeld en lerend die vrije en moedwillige afval van u de levende God, de dood gezocht en begeerd en het leven verworpen. En wat is het een wonder dat u uit dat gevallen geslacht u nochtans een gemeente vergadert. En tegen dat werk en tegen die leidingen, daar staat de ganse helle macht tegenover. We hebben gehoord uit uw woord van Saul en zijn raadslagen om David te doden. En ach Heer, als uw bewarende goedheid en er niet bijzonder over gelegd was voorwaar, dan zou de hel uw gemeente wegslepen als een roofdier zijn prooi. Maar nu heb u beloofd dat u gisteren, heden en in eeuwigheid dezelfde zijt en die het goede werk zijt begonnen, het ook voleinden zal tot op de dag van Christus. In de weg van de afbraak bouwt u uw gemeente. In de weg van het sterven wordt het leven geleerd. In de weg van het omkomen het behouden worden ervaren. Het einde der wet is immers Christus. Een niegelijk die gelooft. Dat het woord der waarheid zijn kracht doet vanavond in vele harten. En dat u aanschouwen wat met ons niet kan samenkomen, wil u thuis een zegen verlenen daar waar men zwak oud ziek met ons niet zijn kan. Ontfermt u wat in ziekenhuizen te huizen is, bijzonder een van onze catechisanten die daar opgenomen is, mocht over dat jonge leven uw goddelijke gunst en genade zich openbaren. De roepstemmen zijn vele en het is goed, zegt u, dat de mens het juk in zijn jeugd draagt. Wat rouw draagt en klaagt, die wees en weduw en twistgedingen komen staande houdt, u mocht het gedenken. De weduwnaren vertroosten, ouder harten verkwikken, in het gemis van de kinderen wijzen, dat u beter zijt dan zonen en dochters. Denk ook aan deze doopouders en de toebetrouwde kinderen. Het is wat, heren, als de indruk er mag wezen, wat uw woord ons komt te leren, nademen wij en onze kinderen in zonder ontvangen geboren, kinderen de storend zijn. En nadat de rijk Gods niet kunnen komen, tezij we van niets geboren worden. En dat is nou de enige mogelijkheid en ruimte van u vandaan, waardoor de verwachting van onze kinderen zijn kan. Dat ze in de voorzijde leer opgevoed werden, de ouders met wijsheid bedelend, dankbaarheid verlenend, dat u doorhielp de moeders weer krachten kwam te schenken. Dat u aanschouw uw kerk in ons vaderland en de buiten zegent de taken tot de opbouw en bewaring van uw gemeente onder Joden en heiden. We lezen ook weer van aanslagen die gebeuren onder dat volk dat daar beminden is om der vaderen wil. Heer, wat de louteringen gaan over dat volk heen. U mocht het doen ervaren dat gans Israël zal zalig worden. In het rijk van de natuur zijn de oordelen en de gerichten. Hele streken worden ondergespoeld. Vastigheden ontnomen wat voor ons waard is in de modder verdronk. Wat is een mens en we zien het niet. Die oordelen liggen zo laag. Heer, we verwachten het van de zee en het komt van de rivier. En dan de zorgen die er zijn in de ziekten onder het vee. Met alles wat over ons heen komt. Ach Heer, u hebt nog zoveel pijlen op uw boog. Dat we het zouden zien als een antwoord van de hemel. Of het miskennen van uw lieve naam. Het onteren van uw heilige dag. En het verwerpen van uw heilige geboden. Er staat geschreven uw woord. Aan schouten roede en die ze besteld heeft. Ach, aan schoot in de toren, nog des ontfermens. Bewaar ons vanavond met al uw knechten en allen die wat in uw kerk mogen doen. Geef uw knecht vanavond die eenvoudigheid en die leiding en zalving van uw goddelijke geest om Jezus wil. Amen. Ik lees u nu het formulier om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des storends zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van niets geboren worden. Dit leerde ons de ondergang en besprengen met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat we vermaand worden en mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verontmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigde verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons in eeuwig verbond en genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed. Van al onze zonden ons in de gemeenschap zijns dood en zijn de wederopstanding inlijvende. Alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door het heilig sacrament dat hij in ons wonen. En ook tot lidmaten van Christus heilig en wil ons toewijgenen datgeen wij in Christus hebben. Namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens. Doordat wij eindelijk onder de gemeente daaruit verkoren in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we soms tijdens zwakheid en zonde vallen, zo moeten wij in Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Over mensen dopen, zegelen, ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien jij ze ook zonder hun weten dat verdoemen is. In Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen. Zeg in Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn, tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Peter in zijn Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zo velen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelzen de handen opgelegd en gezegend heeft. En naar Marcus 10 vers 16. Terwijl nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opvassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot onze troost tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons een heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw strenge oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noachs en nachtzielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen genadiglijk wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden, met hem mogen opstaan en in uw leven, opdat ze het kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uw entwil getroost verlaten. De laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, en door hem onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u in de Heilige Geest een enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Verzoek nu de ouders op te staan. Geliefden in de Heere Christus, ik heb gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we hem tot het einde niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. Opdat het een openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinslijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend als in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten ander of ge de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in het artikel in het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomene leer der zaligheid te wezen. En ten derde of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan ge vader en moeder zijt in de voorzijde leer, naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. En geliefde ouders, wat is op, daarop uw antwoord? Ik zeg vaak bij het doopzitting, je moet het formuliertje eerst maar eens lezen eerdat je naar de kerk komt of voordat je aan de doop denkt van uw kinderen. Deze tijd van het verbondsmatig denken, is goed, het me goed doet, wordt u en mij vanavond toch wel iets voorgehouden over onze kinderen. Eerstelijk, dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. En daarom kinderen des torens zijn. Zodat wij in dat rijk Gods niet kunnen komen, tenzij we van nieuws geboren worden. Zo begint het nieuwe leven. U en uw kinderen. En als daar nou niks van God tegenover staat, want ze kunnen in dat rijk Gods niet komen. Tenzij. Maar er staat ook bij dat onze kinderen in zonde geboren, nee, in zonde ontvangen. Daar begon het op. En in zonde geboren zijn. Het gaat over uw kinderen. Hij is zo wel eens gezien van God. Eerlijkheid. Zal ik je nog wat voorlezen? Valt soms zo op als je wat leest. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam de latter zijn. Nou. En dan eens denken dat de Heere kinderen aan ons toebetrouwt, op weg naar een ontzaglijke eeuwigheid. En dat de Heere dan toch maar tegen ons begint te zeggen, dat eer dat u in die wieg kijkt, dus moet gaan denken wat voor pandjes God ons heeft betrouwd, opdat er barensnood komen. Wat barensnood is, en met de doopzitting ook nog wat van gezegd. Dat weten die moeders. Dan loopt het vast als het goed is. Dan is er geen ruimte meer. Dan zijn onze krachten ten einde. En dan kan heel de wereld om je heen staan. Maar als God u er nou niet doorloopt. En hoop ik dat je dat samen mag beleven. Ik heb ze vroeger gekend. Van de ouden. Als ze met bepaalde zaken liepen. Dat ze zeiden, daar heb ik barensweeën mee gehad. God had ze in de engte gebracht en het laten vastlopen. En dan hoop ik dat je de grote zegen die de Heer je geeft in de uitbreiding van je gezinnetje doorlijft. Maar dat je in de opvoeding ook begrijpt dat de genade die God soeverein verleent aan wie en hoe, dat die soevereiniteit nooit buiten de diepte van de val omgaat. Zou je dat onthouden? Opdat we niet betoverd worden door alle wind van leer. Betoverd worden met algemeenheden en voorbijgaan aan de noodzakelijkheid voor u, uw kinderen en voor mij. Dat we van dood levend gemaakt moeten worden. En die prediking die ligt in het doopwater verankerd. Alleen, en ik heb u de laatste weken daar regelmatig naar gewezen, uit kracht van hetgeen in mijn ziel rondgaat. Alleen als ik het bloed zie, dan zal ik je voorbij gaan. En dan hoop ik dat dat bloed zijn waarde krijgt. Wanneer? Toen het oordeel naderde. En nu zegt de Heer in dat doopwater, verklaar ik, de enige grond waarin ik mensenkinderen kan voorbijgaan. En daar mocht de Heere de baten en de toepassing van willen schenken. Met wijsheid bedeeld om uw kinderen op te voeden in de voorzijleer. Maar goed gehoord, dat is die leer. Waarvan ik enkele dingen uit het formulier u heb voorgelezen. Gaat het samen maar eens doen. Onderzoekt het maar eens. Opdat we twee dingen zouden zijn. Namelijk, zonder hun weten der verdoemenis in Adam. En alzo weder in Christus uit genade. Twee zaken tegenover elkaar. Houd het maar vast, gemeente. Dan valt heel de wereld weg. Als je God overhoudt, heb je alles over. En de vriendschap van de wereld, die kan je niet helpen. En de vriendschap Gods kan je niet missen. Heere, geef in de bediening van de doop daar de betekenis van te begrijpen. We gaan na de doop de ouders en hun kinderen toezingen. De zegenbeden van 134, dat is Heere zegen op uw daal. We doen dat staande. Mag daar gaan zitten. Komt u maar. Albert Willem, ik doop u. In de naam des Vaders en des Zoons en als Heilige Geest. Stap terug. Komt u maar. Ga maar daar staan bij je plekje. Hou maar even vast. Janik Geurt Jordi, ik doop u. In de naam des Vaders, in des Zoons en als Heilige Geest. Evert Jan, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Jan Christian, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Deze kant. Abraham, ik doop u. In de naam des Vaders, en des Zoons, en des Heilige Geestes. Amen. Eindigen de doopdienst met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon, en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden. En de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die ge hun en ons allen bewezen hebt mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus misgade de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig geluk, te loven en te prijzen. Amen. We zingen. Psalm 36, 2 en 3. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Bij u, Heer, is de levensbron. 36, de versen 2 en 3. Thank you. geliefden, in vervolg van onze Bijbellezing over David, vragen we vanavond uw aandacht voor 1 Samuel 19. En we denken over de eerste 8 versen. 1 Samuel 19, de eerste 8 versen. Ik beluister in die versen Gods bijzondere bewaring. En ik wil met u denken over Davids dood gezocht, Davids zaak bepleit en Davids leven beveiligd. Gods bijzondere bewaring, ten eerste Davids dood gezocht. Derhalve sprak Saul tot zijn zoon Jonathan en tot al zijn knechten om David te doden. Davids zaak bepleit, vierde versje. Zo sprak dan Jonathan goed van David tot zijn vader Saul. En Davids leven beveiligd. Saul nu hoorde naar de stem van Jonathan. En Saul zwoer, zo waarachtig als de Heer leeft, hij zal niet gedood worden. Gods bijzondere bewaring. Geliefden, het is een zekere waarheid dat de uitleiding uit het Egypteland alleen maar door een wonder mogelijk was. Het is ook duidelijk dat de gang door de woestijn en het begin van de woestijn door een wonder gebeurde. Want de Rode Zee, die was vol. En het is ten derde ook u duidelijk dat de ingang tot het land der belofte, tot het Kanaan der rust, alleen maar door een wonder gebeurde. Dus het begint met een wonder en het eindigt met een wonder. Dan valt er van een mens niet zoveel meer te verwachten. Maar u moet wel denken dat vanaf het moment dat de Heere dat volk onder zijn voor zijn rekening nam en door de woestijn leidde, tot het moment toe dat ze voor de Jordaan stonden, dat leven van dit volk getekend was. Een leven van strijd, van druk en van onmogelijkheid. Misschien begrijpt u dan nu ook een beetje, als we over het leven spreken van de man naar Gods hart, die beminde Gods, die liefelijke in de psalmen, die hoog opgericht is, dat zijn leven en in hem het leven van de ganse gemeente en de genade die hij ontving een voorwerp was van duivelse haat, van aanvallen van de boze. En voorwaar, als God hem niet bewaard had, dan had van al de beloften Gods niets terechtgekomen. En dan zou die omgekomen zijn in de strijd van het leven. Wanneer we dat leven van David proberen op te pakken, op dat moment dat dit hoofdstuk een aanvang vraagt, dan begint ons tekstwoord derhalve. Dat roept dan vanzelfsprekend gedachten op. Er is dus een oorzaak. Als onze tekstwoorden handelen derhalve, sprak zo. Dat is verbazend. Want immers, we hebben uit het verband van de Bijbellezingen, waar we nu al heel veel dingen met u doorgenomen hebben, beluisterd, dat het moment is aangebroken dat David de schoonzoon van Saul geworden is. Er is dus wel een heel bijzondere relatie gewrocht daar in dat koninklijke paleis. David, de schoonzoon van Saul. U kan weten dat voor deze Saul met alle listen en lagen heeft geprobeerd dat te verhinderen. Hoe hij David vernederde om hem een toegewezen bruid te onthouden. Maar hoe de Heere de zaken van de man naar Gods hart voor zijn rekening wilde nemen en zijn doel bereikt. Ja, ja, dat doet God altijd. Al begrijpt u er niks van hoor. Maar de Heere die bereikt zijn doel altijd door het onmogelijke heen. Zijn weg is immers in de zee en zijn pad is door grote waters. Zijn voetstappen die worden niet gekend. De oorzaak van het derhalve, wat is dat eigenlijk? Wel, dat is de diepe intentie van het leven van Saul, die alleen maar haten kan, omdat hij God haat. Haat hij alles wat met Gods genade te maken heeft. En verzet heel zijn bestaan zich tegen het soevereine handelen van God. Als een mens nooit leerde om God God te laten, kan hij nooit voor God buigen. Kan hij Gods handelingen niet goedkeuren. Kan hij Gods raad niet billijken. En steeds alles in dit leven stelt zich om wat van God is tegen te staan. Dit is de diepe achtergrond. Hij kan voor genade niet buigen. En hij kan voor Gods soevereiniteit niet buigen. En nog minder de uitvoering van Gods raad bewonderen. Deze man is nog nooit op de plek geweest waar de Heere al zijn volk brengt in het buigen en aanvaarden van Gods wil en eeuwige raad. Dat is die diepe oorzaak, het woordje derhalve. Bovendien toont hij daarin wat een gevallen mens is. En dan kom je weer terecht en ik weet dat dat wrevel oproept, maar toch zal ik het zeggen. Ik weet dat dat weerstand oproept, maar hier toont zich de val tot in de diepe intentie van een mensenleven. En hoe kan een mens op allerlei wijze dat uitleven, maar hier wel bijzonder immers. Voor deze heeft deze Saul geprobeerd met list en met lagen het leven van David te roven. Ik heb in de vorige bijbellezingen daar u uitvoerig over medegedeeld. En hij heeft daar vanzelfsprekend best vazallen voor gevonden. Maar zijn doel heeft hij niet kunnen bereiken. De hoop dat David vallen zou in de handen van de Filistijnen. En dat David sneuvelen zou in de strijd tegen de Filistijnen. Dat is niet uitgekomen. Zijn plannen, ze zijn mislukt. En had hij nou maar ogen om het te zien. Maar dat heeft hij niet. En daarom gaat deze man door om zijn doel te bereiken. Ik lees, en derhalve heeft hij voor deze het met list gedaan. En nu komt deze man met zijn eerloos bestaan naar buiten. Want hij werpt nu zijn masker volkomen af. Wanneer in zijn hart maar één gedachte leeft, namelijk Derhalve sprak Saul tot zijn zoon Jonathan en tot al zijn knechten David te doden. Maar één ding, waarom? Moet ik met u gaan bladeren in dat eeuwige woord van God, om het u duidelijk te maken van het waarom? Immers, Saul heeft een boodschap gekregen van de ziener Samuel. En de Heere die heeft tegen hem gezegd: ik heb uw koninkrijk van u losgescheurd en gegeven aan een ander. Hij weet het. En die ander die krijgt steeds meer gestalte in het hart van Saul. David is een dadelijke bedreiging voor zijn leven, voor de uitleving van zijn leven. En dat is onuitstaanbaar. Een kind van God zit veel mensen in de weg. Hoor je dat? Een kind van God zit veel mensen in de weg. En dat kan hij nu niet anders dan op een bepaalde wijze uitleven. David moet gedood worden. Ja, er is een zaak en daar heeft de Heere doorheen gekeken. Deze Saul heeft wel een schuldbelijdenis gedaan. En of ik heb gezondigd omdat ik des Heere bevel in woorden overtreden heb. Vergeef me nu toch mijn zondig en keer me weder. Een schuldbelijdenis zonder de aanvaarding van zijn verwerpelijkheid. Heb ik zomaar zitten denken. Zou een man met een schuldbelijdenis zonder de aanvaarding van zijn verwerpelijkheid. Twee dingen onthouden, jongenhout. Want hier ligt de kern van het wonder der wedergeboorte. Waar de Heere niet alleen die mens maakt wat hij is, een schuldenaar onder God. Maar daar ook, waar de Heere de zijne hun verwerpelijkheid voor God doet aanvaarden. Hun bestaansrecht kwijtraken. Anders zou er nooit uit de nood en de dood van het leven een ware schreeuw naar God geboren worden. Als de Heere die man tekent in de totale uitleving van zijn val, ligt daar een troostvolle les naast. Namelijk dat God het zijn kinderen anders leert en een andere genadeoefening verleent. Derhalve, en nu komen beelden, die moet ik u proberen duidelijk te maken in deze Bijbellezing. Vol van heilige mystiek. Mag ik dat proberen? Wat in het hart van Saul leeft, dat is nu duidelijk openbaar. Tot zijn zoon Jonathan en tot zijn knechten David te doden. En ik wil dat proberen u duidelijk te maken in de achtergronden van de oudheidkunde van Israël. Saul zit daar in zijn troonzaal. Er zijn zaken die nodig besproken moeten worden. Ja, toch? En het eerste die hij nodig tot die besprekingen, dat is zijn kroonprins. Jonathan. En Jonathan komt daar. En dan wordt ons iets medegedeeld wat daar gebeurt. Ik heb u gezegd, schaamteloos werpt Saul zijn masker af. Het gaat over David. Ga zitten, jongen. Gaat over David. Waar gaat het over David? Over al datgene wat de Heere in David aan Israël verleend heeft. Nee, natuurlijk niet. Hij heeft op een bepaalde wijze in het gesprek aan Jonathan duidelijk willen maken dat willen zijn koninkrijk, zijn rijk gehandhaafd blijven, dan zal er voor David geen plaats meer zijn. Jongen, jij of David? Jij kroonprins, toekomstig koning, of David? Dus dan is er toch maar één oplossing. Die David moet uit de weg. Toch wist Saul, dat is uit de vorige bijbelezingen nu toch duidelijk gemaakt, hoe die wonderlijke relatie was. En hoe dat verbond was gemaakt tussen David en Jonathan. En die koninklijke kleed die toch David van Jonathan ontvangen had. En zijn wapens die hij aan David gegeven had. Dat was toch daar in het hof van Saul volkomen bekend. Hij had hem lief met de liefde die de liefde der vrouwen verre te boven gaat. Beminde Heer, Gods gunstgenoten, de Heere die vromen hoed. Hij buigt niet voor Gods raad. Hij buigt niet voor Gods genade. Hij buigt niet voor de wonderlijke band die de genade legt in het leven van mensenkinderen. En je legt het zijn zoon schaamteloos uit. Jonathan, kom eens, hier gaat over David. Jij of David, zeg het maar. 1-1, dat staat er zo duidelijk. Doch Jonathan, Sauls zoon, had grote welgevallen aan David. Ik heb gedacht in de exegese van vanavond die twee mensen aan u voor te stellen. Mag dat? Jonathan en Saul, zijn vader. Ik heb me verdiept in de grondwoorden. Niet om geleerd te zijn, want daar prik God toch doorheen. Maar om de waarheid. En dan ga ik die naam Jonathan, die ik in het verleden ook al eens eventjes genoemd heb, voorstellen. Dan kom ik twee namen tegen. Totinoran. Dat is geven. Gegevene. En dat wordt Jonah. Van het woordje Jehovah. Meedenken. Zegt Saul, jij hebt je jongen naar je toe laten komen, hé. Mag ik met jou terug? Naar het moment dat je die jongen liet besnijden. En toen de boekrol van het geslacht van Kis is geopend. En er door degene die die besnijdenis volvoerde een vraag gesteld is. Zo, gij zoon van Kis, hoe zal uw zoon heten? Dat is geen filosofie. Dat is wezenlijk gebeurd. Noemt hem Jonathan. Zeg zo, dat heb jij toch gezegd, hé? Noemt hem Jonathan, van de Heere gekregen. Dat heb je toch beleden toen je stond voor het oog van de heilige rechtvaardige om jouw jongen onder het teken van het verbond te plaatsen. Ik heb hem van God gekregen. En lag daar dan niet de belijdenis in die in de besnijdenis is van God gekregen? En de zonen in Israël werden dan als een beweegoffer aan God teruggegeven. Toen heb je toch beloofd om je jongen in de vreze Gods voor te leven. En wil je nou een moordenaar van hem maken? Zeg zo, jij bent een leugenaar voor God. Hoor je? Een leugenaar voor God. Luister niet mee, ouders. Ook u hebt uw kinderen een naam gegeven. Ook u hebt vanavond gezegd in die voorzijde leer naar uw vermogen onderwijzen. Leg de Heere de grote verantwoordelijkheid niet op ons vanavond. Omdat we straks in de grote dag niet met een leugen voor de Heere zullen staan. Jonathan en Saul is afkomstig van het Hebreeuwse woordje Saul. Wat het betekent, geleend of gevraagd. Zowel geleend of gevraagd. En die naam heeft vader Kis aan hem gegeven, ook toen hij besneden werd. Geleend. We zeggen zo vaak immers, ook in de doopdiensten, zijn geleende pandjes. En wat je leent moet je teruggeven. Ja toch? Dat is toch in de natuur ook zo? Als we zeggen geleend, zal wel. Dat is toch een stuk om dat in te leven? Vader Kees heeft dat daar beleden bij de besnijdenis van zijn zoon van God gekregen. Kan ook wat anders betekenen. Kan ook betekenen het woordje geleend, gevraagd. Dat zou dus in kunnen houden dat dat een kind is van God afgebeden. En dat er knieën gebogen zijn. Daar in dat huis van Kis. Om de vermeerdering en uitbreiding van het zijne. Ik heb er om gevraagd. Toen die naam Saul werd gegeven, was daar een belijdenis. Gevraagd en van God gekregen. En nu daar? Moord met voorbedachte raden. En dan is het toch wel zeer duidelijk dat Jonathan, door genade verbonden aan God en zijn volk, in dit misdadige plan niet meedoet. Hij zei, dankjewel vader, zal ik je zo bewijzen. Dankjewel. Gods kinderen worden vaak voor een keus geplaatst. We zingen makkelijk, zoete banden die me binden. En heeft de spreukendichter niet gezegd dat een vriend in de benauwdheid geboren wordt en dat een broeder te alle tijden lief heeft? Wel, dat is dan hier wel zeer bijzonder in het hart van die Jonathan. En zegt, vader, je blijft van David af. Dat is mijn harte vriend. Oh, die heeft een keus gedaan. En in de keus van je leven, dan krijg je een andere familie. En dan krijg je andere vrienden en een andere vader en een andere moeder. Ik ben een vriend en ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Daar begonnen we mee. Hoor je er ook bij. Saul is duidelijk. En Jonathan ook. En dan wordt die troonzaal verlaten. En ik zie daar Saul achterblijven. Gemelijk. Boos. Ja, de scheiding die gaat dwars door de gezinnen. Houd er rekening mee. En wat doet dan die Saul? Dat staat zo duidelijk in deze waarheid. Daar staat dan, roept hij zijn knechten. En onder die knechten moeten we hier verstaan, zijn oversten, zijn legerrijders, de staatslieden die hem omringen. En ik heb heus geen inlegkunde nodig om tegen u te zeggen, Jonathan weg. En dan gaat een bevel van Saul uit, raadsvergadering. Komen naar de troonzaal. En dan zie ik ze komen, hè? Die officieren. En die raadslieden en die wijzen. En die zie ik daarom om die troon heen zitten. De koning heeft ze geroepen, want er moet raad geschaft worden. Wat zou er gebeuren? Was er gaande? En dan neemt Saul het woord. Ja. Mensen, moet luisteren, gaat om David. David is een bedreiging voor mijn koningschap. Zo. Zeg zo, maar je weet toch wel, dat hoef ik je allemaal toch niet te gaan voorlezen weer, dat er in het vorige hoofdstuk iets geschreven is. Namelijk, En ook de knechten van Saul hadden David lief. Hij had dus een plekje gekregen, ook onder de hogen van Israël. En toch, brutaal weg, want Sauls naad is groot, roept hij ze samen over David, die is een bedreiging. En dan zien we twee dingen. Er is een gedeelte dat zwijgt. Ze durven de confrontatie met Saul niet aan. En een deel is het ermee eens. Ik lees in het 11e vers, kom ik niet aan toe vanavond, maar om het u duidelijk te maken. En Saul zong boden heen naar Davids huis, dat ze hem bewaarden en dat ze hem des morgens doden zouden. Er waren er dus bij, een muid gespannen. Er zijn er altijd nog bij. Weet je wel, dat is in de tijd van Elia. Hè? Waarom hink je toch op die twee gedachten? En er zijn er bij die door dik en dun heen achter Saul blijven staan. Al hebben ze de duidelijke bewijzen van de genade Gods. Al zien ze de tekenen van Gods heerlijkheid en almacht. Al kunnen ze er niet omheen dat God wonderen gedaan heeft. En toch, zo blind is een mens, zo blind. Als het gaat tegen Gods gemeente, tegen Gods kinderen, tegen de ambten en de gemeenten waar nog gesproken wordt over vrije genade. Ja, daar briest de hel tegen aan, mensen. Of dacht u, als wij in ons midden de oude waarheid trachten vast te houden, dat ze dat allemaal even leuk vinden? En dan we vasthouden aan het eenzijdige soevereine werk van goddelijke genade, dat geen weerstand oproept? Net zoals in die dagen. Gods kinderen, er waren ambten, de gemeenten die nog onder de bewarende hand God staan voor de waarheid, moeten en zijn voorwerpen van haat en vervijandschap, dat kan er niet buiten. Dat hoort bij het leven. Die knechten, die zijn weggegaan. Morgen gebeurt het. En Jonathan heeft zijn David opgezocht. Hoort u maar. En Jonathan verkondigde het David, zeggende: mijn vader Saul zoekt u te doden. Nu dan, wacht u toch tot de morgen en blijf in het verborgene en versteekt u. Ik zie die ontmoeting op deze dag van deze twee mensenkinderen. Ik zei u toch al dat een vriend in de benauwdheid geboren wordt en een broeder te alle tijden lief heeft, dat in de keus van het waarachtige leven er een erfdeel is, die houdt het toch maar met dat allerafschrapsel, begrijpt u? Met een tot de dood toe belaagd en benauwd volk, zij die mijn zielen belagen, leggen lagen en ontzien uw hoogheid niet. Maar er is nog altijd dat aanbiddelijke wonder van Gods bewarende handen, de bijzondere bewaring over de gemeente. Ze worden in de kracht Gods bewaard tot de zaligheid. En nu komt er een gesprekje tussen die twee mensen. Ze hebben al veel met elkaar gesproken. Ze kennen elkanders hart. Ze kennen elkanders leiding. Ze weten waar ze legeren. Zoals een Jonathan en David omgingen, ging eenmaal een Naomi met Rut om. Er is een erfdeel op aarde die kent de legering van elkaar. En die zucht met elkaar. En die luisteren wel eens voor elkaar.
Weet je dat?
Dat zou in strijd zijn met de bevinding der heiligen als ik u dat zou achterhouden. Zo heb ik ze ontmoet, de ouden en het van God geleerde volk. Dat ze zeiden, ik heb vanavond voor jou geluisterd. En ik heb vanavond jou erbij horen preken. Dat waren mensen die kennen elkanders leven, elkanders hart, elkanders legering, elkanders strijd, elkanders bedreigingen. En Jonathan heeft zijn David wezen opzoeken. Hij heeft hem niet losgelaten. Begrijp je? Paulus heeft gezegd dat de broederlijke liefde blijven. En dat is in oefening gekomen. Maar heeft hem wel eerlijk behandeld. Dat doe je toch onder elkaar? Daar moet je luisteren. Mijn vader Saul. Wat moet dat wel zeer gedaan hebben in dat leven van die jongen. Mijn vader Saul. Wat? Hé, maar één ding. Hij zoekt u. Hij zoekt u te doden. Moet u eens goed overdenken. Hij zegt niet, misschien komt er. Nee, ik zoek naar mogelijkheden. Daar wordt de activiteit van de hel ons gepresenteerd. Ach mensen, laten we toch eerlijk zijn. Al dat onheilig verbinden zoeken buiten de waarheid en buiten de bediening van Gods geest. Wat uit het vlees is, kan toch niet anders dan in het vlees eindigen. Gaat niet om Gods eer, gaat niet om Gods deugden, gaat niet om Gods lieve raad. Het is vlees, en wat vlees is, eindigt in vlees. Maar hier hebben mensen, kinderen, elkander gevonden in de strijd van het leven. In nood en in dood aan elkander gekleefd geweest. Namelijk luisteren, wacht je des morgens en blijf in verborgen. Wat hij zegt, Gods kinderen zijn niet roekeloos in de strijd. Hij vraagt om voorzichtige wandel. Hij vraagt om een tere wandel. Het vraagt om de eenzaamheid. En dan komt er een voorstel. Niet alleen David's dood gezocht, maar ook David's zaak bepleit. Ik zal uitgaan. Aan de hand mijns vaders staan op het veld waar gij zult zijn. En ik zal van u tot mijn vader spreken en zal zien wat het zij, dat zal ik u verkondigen. Dat is een moeilijk exegese. Daar kan je twee kanten mee uit, met dit vers. Het ene, dan moet u even mee denken met de gewoonten daar bij het hof. Morgens vroeg, maar Saul had het allemaal gepland, goed gepland. Dan ging die koning in de buurt van zijn paleis zijn wandelingen maken. Dan staat er in het veld. Morgens vroeg. En naar gebruik. Toen, daar was de koninklijke hofhouding bij. Die knechten, weet je, waar die mee gepraat heeft. En Jonathan. En David. En dan wandelden ze, ja niet wat de kerk zingt, gemeenzaam wandelend naar Gods huis. Maar daar wandelde men, deelde zaken aan elkander mee. En dat was het plekje wat Saul bepaald had. Nu zegt Jonathan, nu ga ik. En nu kan je twee dingen exegetisch duidelijk maken. Namelijk waar gij zult zijn. Namelijk waar jij behoorde te zijn. Maar ik zal in jouw plaats komen. Dat kan. Het kan ook zijn. Ik zal daar zijn. Hou je verborgen. Maar blijf in de buurt. Want ik zal wat daar plaatsvindt aan jou meedelen. Ook die exegese. Is duidelijk. Het een is aantrekkelijk om daar wat van te zeggen. Hoe hij in de plaats van David, maar dan ga ik filosoferen, natuurlijk niet. Maar die ruimte van die exegese, die ligt daar nou eenvoudig. Ik zal dat doen. En dan komt de morgen, de andere dag. Of Saul goed geslapen heeft, ik weet niet. En Jonathan. En David, het was wel spanning die nacht. Want de vijand loert. En wat zal de dag brengen? Ik kan indenken dat het een onrustige nacht voor David geweest is. Kan ook. Kan ook best andersom zijn geweest. Ik lag en sliep gerust, van 's Heere trouw bewust, tot ik verkwikt ontwaakte wat God was aan me zij. En hij ondersteunde mij in het leed dat me genaakte. En ik zal vol heldenmoed waar mij zijn hand bood, 10.000 in die vreugde. Zou best kunnen. Dat het een zaak is geweest tussen God en zijn ziel, dat geloof ik zeker. Gelooft u dat er gebedjes zijn in het leven van Gods kinderen, in de strijd van het leven, dat ze God wel eens manen? Dat duldt uw glorie niet. Daar is uw eer, daar is uw zaak aan verbonden, Heere. Want hij was toch de gezalfde des Heren, en het koninkrijk was hem dus beloofd, en God is toch de God van ja en van amen. Maar die dag komt, en zo gaat zijn huis uit, waar hij 's morgens wandelt. En die knechten die met hem gepraat hebben, die lopen er ook. En ze kijken, David is een kind des doods. Maar die David die komt niet. Die David die komt niet. En daar komt Jonathan aan. En die gaat aan de zijde staan, staat er. En ik zal aan de hand mijns vaders staan. Calvijn zegt daarvan dat hij zelfs de hand van zijn vader gepakt heeft. Ik weet niet of het waar is. En daar staan ze zo, die vader en die zoon. En dan? Dan komt er een gesprekje, namelijk Davids zaak bepleit. Jonathan, als hij daar staat bij zijn vader, vraag niet om een aalmoes. Vraag niet om barmhartigheid. Maar handelt recht. Het gaat om een rechtszaak. En daar gaat hij zijn vader Saul op aanspreken. Hij probeert niet op allerlei wijze zijn vader te bewegen om dat oordeel eens af te zwakken. Nee, hij gaat een zaak voorhouden die hem recht is. Goed luisteren. Hij bedelt niet om gunst. Hij bedelt om een eerlijke rechtszaak. Zo sprak dan Jonathan goed van David tot zijn vader Saul. Wat een wonder, die grote voorspreker. Ook hier zouden gedachten op te bouwen zijn. Maar die kunnen ook gevaarlijk zijn. Om hier als type te handelen, dat doe ik ook niet. Het is een natuurlijke zaak. Hij spreekt goed van hem. En wat gaat hij dan zeggen? Wat God gedaan heeft in David. En wat God in David voor Israël gedaan heeft. Dus je vader moest luisteren. Dat voorstelletje van gisteren. En ik zie ze hier wel lopen hier om dat veld heen. En ik zie je wel kijken of David niet aankomt. Maar ik wou eerst met jou praten, zie je? Moest luisteren. Ik wil ook met jou over David spreken. Jij hebt gisteren met mij over David gepraat. Maar dan praat ik met jou over David. De bedreiging van dat koningschap. Mijn kroonprins af zijn. Dat is niet belangrijk, vader. Dat heb ik tussen David en Jonathan is dat in orde geweest. U weet toch, ik heb hem het koninklijk kleed gegeven. Oeh, hij zal het wezen. Wat hij eenmaal in dat verbond gezworen heeft in zijn keus, staat overeind. En wat die David betreft, moet je eens luisteren. De koning zondige niet tegen zijn knecht David, omdat hij niet tegen u gezondigd heeft. Betuigt dus tegen mij, kan die zeggen. In welke mate zou David een voorwerp zijn van uw toren? Is het nou net niet andersom? zijn daden voor u zeer goed zijn? Bij het vergeten? Dat je daar in de heuvels niet wist waar je kruipen moest? Toen heel Israël vluchtte onder het gehoon van die Filistijn? Bij het vergeten? En ben je vergeten dat die je ten binnengekomen is, die zoon van Isaïe? En ben je vergeten dat hij je krijgswapenen niet wilde? En vergeten dat hij gezegd heeft, ik zal gaan in de mogendheid des Heren, Heren, was je bijvader? Heeft zijn ziel voor je gegeven? En de Heren heeft Israël een verlossing bereid in zijn bediening. En daar was je blij mee. Je blij mee? Toen moest je erkennen dat God grote daden deed. Dat moest je aanvaarden. En je was verblijd. Waarom zoudt gij tegen onschuldig bloed zondigen? Weet je wat in de wet staat? Weet je wat er staat, vader? Die bloed vergiet. Je brengt je onder het oordeel Gods. Hoe eerlijk en oprecht heeft deze koningszoon zijn vader op de feiten gewezen en de rechtszaak voorgehouden. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Nu komt God mee. En hoe God meekomt, zal ik heel kort nog met u behandelen. Ik ga eerst nog een versje zingen. Ja, want vreemden stekend hoofd omhoog. Tot mijn verderf ik zie tirannen om mij te doden samenspannen. Ze stellen God zich niet voor het oog. Zie God, die nimmer mij vergeet. Is mij een helper in mijn lijden. Hij voert hen aan die voor mij strijden. En ondersteunt mij in mijn leed. Tweede van 54. Heeft David niet gezongen toen hij in het begin van zijn jonge leven huppelde achter zijn schaapjes hoog. En daar heeft hij zeker niet op gerekend, mensen, dat zijn leven zo van alle kanten belaagd en bestreden zou worden. En toch heeft hij dat geestelijk en bevindelijk leren kennen. Toevallig Gods. Heb je erop gerekend. Dat je er zo diep doorheen moest. Erop gerekend dat er van alle zijden op je geschoten zou worden. En dat alles zich aanlegt om het leven te roven. Maar nu weet David er een klein beetje van. Ja. En wat een wonder. Dat Gods bewarende goedheid. Dat wou ik toch zeggen in mijn thema. Gods bijzondere bewaring over zijn gemeente bevestigd wordt. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. De poorten van de hel, die zullen zijn gemeente niet overweldigen hoor. Geloof er maar niks van. Maar als je er middenin bent, en dat was beleving hier. Ze rukken aan die. En dat is waar. En die ze gekund hadden, hadden ze die morgen, hadden ze hem doodgeslagen. Ik lees, dan doet God wat. Wat beteugelende, bewarende handen. Want hij werkt in op het geweten, op de conscientie, die overreed wordt van de waarheid van Jonathans woorden. Maar een overtuigde conscientie, een aangesproken conscientie, een bewogen conscientie, is nog niet een vernederde en nog niet een vernieuwde conscientie. O, wat hebben Gods kinderen er vaak onder geworsteld. Of de ervaringen van de ziel wel zaligmakend zouden zijn. Begrijpt u? Ik lees. Saul nu hoorde naar de stem van Jonathan. Hij moet buigen. Waarom? Omdat Gods bewarende goedheid. En die werkt in het geweten. Zou je niet het op de mond slaan. Als God nog spreekt. In de beteugelende kracht van het woord. En in de overtuiging van de waarheid. Want daar kan Saul niet onderuit. En dan gebeurt er nog iets. De achtergrond, dat laat mij de tekst niet toe dat te doorgronden. Ik zie alleen het feit. Maar het zou me niks verbazen. Dat Jonathan gezegd heeft. Vader, is het echt waar? En dan zie ik deze Saul. En dat is misschien wel een beetje filosofisch. Maar niet buiten de schrift dan. Hij is woer. Daar op het veld, begrijpt u. Waar de wapens al gesmeed waren. Om het leven van David af te snijden. Op datzelfde plekje, zegt de Heere, stop jij eens een keertje. En dan, zo waarachtig als de Heer leeft. Hij roept de naam van de drieënige verbonds Jehovah aan. Een mens durft toch wat, hé? Een mens durft toch. We hebben nog niet zo lang geleden met u over de eedzwering gesproken. Zo waarlijk, hè? Help in mij God almachtig. En die ik valselijk zweer, weet je. Dat we de oordelen Gods over ons heen roepen. Zegt Saul, zo waarachtig als de Heere leeft. Ja, de Heere die leeft. En die is waarachtig. En dan moet hij zeggen. Omdat God hem de conscientie beteugelt. Hij zal niet gedood worden. Gods bewarende goedheid. Die zelfs de vijanden tegenkomt te houden. Later zal het in het leven van Gods kinderen vaak openbaar komen. Ik zal uit de praktijk van het ambtelijke leven. Daar heel veel van kunnen zeggen. Van nou, maar mijn tijd laat dat niet toe. Om eens uit de praktijk van het leven te spreken. Hoe God heil stelt tot muren en voorschansen. En een bijzondere bewaring over zijn kinderen komt te tonen. En als moed zijn hittige toren uit tegen allen die Sion gram zijn. Maar laat dat maar. Maar gebeurt wel, o volk van God. De Heer zorgt voor zijn gemeente. En tot hiertoe en niet verder. En wat gebeurt er dan? dan roept Jonathan David. Niet? En dan ga ik hem weer afsluiten. Kom er nog wel op terug als de Heer geeft. En dan komt David. En zo. Onder de hoe ze elkaar ontmoet hebben. Ook dat zwijgt de schrift. Er staat wel wat in. Als gisteren en eergisteren. Die eet van Saul. Oh, als niks van terecht komt. Die heeft al zoveel gezworen in zijn leven. Als gisteren en eergisteren. David in de hof. Door de kracht Gods bewaard tot de zaligheid die hem bereid is van voor de grondlegging naar wil. Ik zou toch maar liever met David reizen dan met die koning van Israël. U niet? Waar reist u mee? Meegezongen, ik ben een vriend en een metgezel van allen. Zegt maar. Of niet? Ben je wel eens jaloers op dat leven? Al gaat dat er nog zo diep doorheen? Want zo we met hem lijden, we zullen ook met hem overwinnen. De voetstappen te drukken, dat had ik er eigenlijk bij willen hebben vanavond. Hoe David hier die voetstappen moet drukken van hem die zijn zoon en zijn heer is. Daar heeft dat muid gespan hem tot een prooi verkozen zo fel het kan. Dat stieren heer uit Bazan val verwoed zingt hij. Omringt me van alle zijden, hoe zwaar, hoe bitter is dit lijden voor mijn gemoed. Of mag ik het anders zeggen? In de strijd en in de vijandschap van het leven komt het ware volk aan de weet wie God voor er is. En wat aan je zijde staat, kom je aan de weet in de strijd van het leven. En ze zijn niet beschaamd geworden. Nu moet gaan eindigen. Alles is tijdgebonden. Ook wij. U ook met uw kinderen. Herinner je toespraakje nog? Ga je thuis met je vrouwtje samen beleven? Luister eens, dat heeft die oude leraar gezegd. Nee, naar de malwei. En zoek die waarheid die naar de godzaligheid is. Ik lees, en dat gaat ook van David. En van al de zijnen. En ze komen uit de grote verdrukking. Maar hebben hun kleding gewassen in het bloed van het lam. Amen. Heer, uw woord is wonderlijk. Toen we begonnen om dat leven van die man naar Gods hart uit te klaren. En we nou zo 21 keer met elkaar waarvan gezegd. Wat de diepten komt u in het woord ons te openbaren. Voorwaar ze zullen door veel verdrukkingen geleid worden. En hier op de aarde, het is een jammerdal. Geen blijvende stad staat er. En u zegt van uw gemeente, ik weet waar gewoond, daar waar de troon de Satans is. Nee, er staat niet, ze zijn in de kracht van het geloof bewaard. Maar ze zijn door de kracht Gods bewaard tot de zaligheid. Zegent die waarheid, gedenkt ons met de gemeente. Leid over de wegen die we moeten gaan. Laat zien dat uw gemeente in u meer dan overwinnaars is. Denk aan deze ouders met hun zaad en verzoen het tekort van deze arbeid om Jezus wil. Amen. Slotversje. Ja. Het zevende van 86. Want uw goedheid, hoog gerezen, heb ge dikwijls mij bewezen. En mijn ziel hoezeer verdrukt. Uit het diepst van het graf gerukt. O mijn God, de trotsaars spannen boosten samen met tirannen. Tot mijn dood en zielsverdriet zij ontzien uw hoogheid niet. 7 van 86. Gaat ons heen in vrede. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.